Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Terwijl de reisbranche wil groeien en wij massaal op vakantie willen, moet Schiphol krimpen. Dat is niet het enige probleem waar de luchtvaartsector mee kampt. Personeelstekort en een gebrek aan vliegtuigen zorgen ook regelmatig voor het uitvallen van vluchten. Bovendien moeten we toe naar een CO2-neutrale luchtvaart in 2050. In BNR's Big Five van de luchtvaart van de toekomst ga ik in gesprek met vier kopstukken uit de luchtvaartsector. Vandaag is dat Bram Peerlings. Hij is verbonden aan het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Daar doet hij onderzoek naar duurzame luchtvaart. Hij is ook programmaleider klimaatneutrale luchtvaart. Welkom.
Dankjewel.
We gaan het over die klimaatneutrale luchtvaart hebben, hoort er uit en te naam. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Als we het hebben over de verduurzaming van de luchtvaart, wat wordt dan de komende jaren de grootste revolutie?
Dat is een goede vraag, maar ook wel een lastige vraag. Omdat wij denken uit onderzoek zien we ook dat er niet echt één silver bullet gaat zijn. Het is een combinatie van maatregelen. Die hebben we allemaal nodig om uiteindelijk in 2050 tot CO2 of klimaatneutrale luchtvaart te komen. Ik denk op de korte termijn is er vooral veel te winnen op operationeel gebied. Dus efficiënter vliegen, kleinere gewichtsbesparingen. Maar dat zijn nog relatief korte stappen, kleine stappen. Zeker richting 2030 en daar voorbij zullen we ook steeds meer zien van SAF, dus duurzame brandstoffen. En op termijn ook nieuwe vliegtuigen.
Ja, is het haalbaar, 2050, klimaatneutraal?
We moeten wel, vanuit het Parijsakkoord. Ik denk dat het ook haalbaar is. Maar dat het wel ontzettend veel effort en ook gezamenlijk optrekken, daadkracht vergt om daar te komen. Ja,
we gaan het erover hebben hoor. Maar een tweede vraag is, je doet dus onderzoek naar duurzame luchtvaart. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het mooiste aan je vak.
Het feit dat zeker de afgelopen twee, drie jaar... dat ik steeds meer mensen, organisaties de bocht om zie komen, om het zomaar te zien. Dat het thema is natuurlijk, zeker in onderzoekswereld, is er al veel langer. Maar je ziet nu ook dat het steeds meer binnen het bedrijfsleven gaat leven. Dat mensen zeggen, zo'n bijmengverplichting op SAF, nou, dat is eigenlijk best wel een goed idee.
En
dat
ja, er ook dus niet meer gewoon alleen maar kerosine gebruiken, maar ook duurzame kerosine.
Precies. En dat vind ik heel hoopgevend. Ook hoog tijd, maar ook heel hoopgevend om te zien.
Ja. Met andere woorden, er wordt iets vaker bij jullie aangebeld.
Dat ook.
Is het minder stil geworden?
Nou, stil heb ik het sowieso bij ons niet echt meegemaakt. Maar het is in ieder geval wel topdruk de laatste tijd.
Ja, want je werkt dus voor het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Sowieso de prachtigste werkplek, alleen al qua naam, toch?
Denk ik wel.
Ja, dat klinkt zo spectaculair namelijk. Jullie doen dus onderzoek, zegt de naam al, naar lucht- en ruimtevaart.
Ja.
Dan werken jullie ook samen met bedrijfsleven, begrijp ik toch? Met de luchtvaartindustrie.
Klopt.
Hoe werkt dat? Hoe
dus
gaat dat?
Een deel van ons werk is ons eigen onderzoek. Wat we op eigen initiatief doen. Een deel daarvan is ook in opdracht van andere partijen. En een groot stuk van ons werk, zeker NLR breed, dat doen we in Europese onderzoeksprojecten. Die worden dus vanuit de Europese Commissie ook gesubsidieerd, gefinancierd. En dat zijn vaak grote consortia met bijvoorbeeld universiteiten, onderzoeksinstellingen zoals wij, maar ook bedrijfsleven. Nou, dat zijn dan partijen als bijvoorbeeld Airbus, de vliegtuigbouwer, of Eurocontrol, de luchtverkeersleidingsorganisatie. Ook die samenwerking, dat vinden we belangrijk, omdat onze rol die zit een beetje tussen de universiteit en het bedrijfsleven.
Een soort brugfunctie.
In. Precies. En uiteindelijk, die kennis die moet wel die brug over. Ja. En door industrie daarin ook vroeg mee te nemen, zien we dat beter gaat.
Dat betekent dus dat je ook vaak bij het bedrijfsleven over de vloer komt, kan ik me voorstellen.
Dat valt wel, of tenminste, die projecten, daar is veel contact natuurlijk onderling.
Ja. Nou, dan ben ik echt benieuwd naar dat contact. Want heb je het idee dat de boodschap van duurzame luchtvaart, je zei net al, de afgelopen twee jaar merken dat ze een beetje de bocht doorkomen. Mm-hmm. Heb je het idee dat die boodschap meer en meer begint te resoneren?
Ik denk het wel. In ieder geval in de contacten die ik zie en de uitspraken die ik ook in de media of op sociale media zie, is dat het steeds belangrijker aan het worden is en steeds meer wordt erkend. Daarbij moet ik wel zeggen dat, en dat is ook een beetje mijn meer soort van onderzoeksbubbel, dat het voornamelijk een Europees perspectief is. En wat we volgens mij ook bij eerdere afleveringen deze week ook al hebben gehoord, is dat een heel stuk groei, dat gaan we juist ook verwachten uit opkomende economieën. Of in ieder geval sterker groeiende economieën. Vanuit die hoek hoor je toch ook wel eens, leuk die duurzaamheid, maar we hebben ook onze maatschappij, onze economie, onze welvaart te bouwen. En daar leggen we even de prioriteit op.
Ja, want we hoorden Frank Oostdam, voorman van de ANVR, eerder deze week zeggen, nu 4 miljard vliegpassagiers per jaar bij ongewijzigd beleid. In 2050 10 miljard. Daar valt niet tegen op te verduurzamen.
Dat is in ieder geval een supergrote uitdaging. En we zien overigens ook wel dat ongewijzigd beleid is daarin denk ik wel een kern nuance. We hebben een tijdje terug een doorrekening gemaakt. Waar zouden we in Europa in 2050 uit kunnen komen? Welke maatregelen hebben we tot de beschikking? En sommige van die maatregelen die zorgen ook voor hogere prijzen. We gaan ervan uit, ook omdat de winsten in de sector beperkt zijn, dat die toch doorbelast gaan worden aan passagiers.
En hogere prijzen leidt tot minder passagiers.
Precies, dat maakt hogere ticketprijzen en dat maakt ook dat die groei in ieder geval een stukje dempt.
Ja. Ik heb al het gevoel dat ik met een optimist sta te spreken hier. Dat is mooi, een onderzoeker die optimistisch is. Maar wat zijn de grootste obstakels op weg naar 2050, naar die CO2-neutrale luchtvaart?
Om er twee uit te lichten, denk ik. Eén is dat de luchtvaart, aanhakend op wat we net zeiden, een ontzettend wereldwijde sector is. Je ziet nu Europa flinke stappen maken, dat is goed. Maar uiteindelijk moet die ambitie ook op wereldschaal op datzelfde niveau gaan komen. Want uiteindelijk, klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Dus dat is er één iets meer aan de beleidskant. En wat meer technische kant is denk ik het energievraagstuk, wat steeds duidelijker wordt. Dus ook die CO2-neutrale toekomst, daar zijn we nog niet. Dat is er nog niet, maar ik denk wel dat we steeds beter zicht krijgen op hoe we daar kunnen komen. Maar dat daarmee ook het besef groeit, als we synthetische kerosine willen maken, als we groene waterstof willen maken, dat vergt nogal wat hernieuwbare energie.
Waar haal je het vandaan?
Precies. En dat kunnen bijvoorbeeld windmolens zijn, dat kan meer zonne-energie zijn. Sommige partijen die kijken ook wel naar kernenergie daarvoor. Maar dat zijn allemaal dingen buiten de luchtvaartsector. Maar waar de luchtvaartsector voor die verduurzaming wel ontzettend van afhankelijk is.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Vandaag de gast Bram Peerlings, onderzoeker duurzame luchtvaart, programmaleider klimaatneutrale luchtvaart bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Ja, een van de manieren om CO2 terug te dringen is het gebruik, we hebben het woord nu al een paar keer voorbij horen komen, de term duurzame kerosine. Het heet dan in de industrie wordt het SAF genoemd, Sustainable Aviation Fuel, bestaat uit biokerosine aan de ene kant en synthetische kerosine aan de andere kant. De grondstoffen voor biokerosine zijn schaars, heb ik me laten vertellen deze week. Synthetische kerosine kan nog niet op grote schaal geproduceerd worden. Nu, misschien nog niet echt lekker op dus.
Nou, er is in ieder geval nog heel veel te doen.
Dat is de optimist die ik hier hoor, ja.
Dat klopt. Uit onderzoek blijkt dat inderdaad met name in Europa, dat we verwachten dat die biomassa, en dan hebben we het wel echt over specifiek duurzame biomassa, dus echt reststromen, afvalproducten.
We hebben het bijvoorbeeld over frietvet, zoiets simpels als dat, toch?
Precies, dat is er één. Maar ook eventuele resten uit houtbouw, dat soort dingen. Dat zien we dat in Europa beperkt is. En dat synthetische kerosine, hoewel dat inderdaad wat meer op de lange termijn zal zijn, veel schaalbaarder is. In ieder geval in theorie. Omdat je daar, dat is uiteindelijk alleen afhankelijk van de hoeveelheid hernieuwbare energie. Dat gebruik je om groene waterstof te maken. Zoals we veel breder intussen horen. En ook om CO2 uit de lucht te halen. Vervolgens kun je dat weer combineren. De koolstof uit de CO2, de waterstof. Uit de waterstof. En daar kun je dan weer koolwaterstoffen van maken. Ja. Zoals kerosine.
We gaan naar de kettingvraag toe. Gisteren was mijn gast Corendon-topman Steven van der Heijden. Die had een vraag die hierbij aansluit. Luister mee.
Ik vind het ongelooflijk belangrijk, die Sustainable Aviation Fuels, dat we daar echt ons volop op concentreren. En mijn vraag aan hem is, wat moeten we doen, als Nederland, als overheid, om die Sustainable Aviation Fuels snel en betaalbaar beschikbaar te krijgen op afzienbare termijn?
Wat moeten we doen?
Ik denk dat de belangrijkste stappen die er nu genomen zijn, dan heb ik het wel over op Europees niveau, is de bijmengverplichting.
Ja, van 6%.
Precies, 6% in 2030. Begint eigenlijk al met 2% in 2025. En loopt door tot 70% in 2030.
Voor alle duidelijkheid, die bijmengverplichting betekent dus dat 2% dan en dan 6% in 2030 van alle kerosine die gebruikt wordt, moet duurzaam zijn.
Ja, exact. En dan zijn er ook nog wel regels aan hoe duurzaam dan precies is. Dus daar kunnen we er ook van uitgaan dat dat echt duurzame kerosine is. Mm-hmm. En dat is denk ik iets wat heel erg dat kip-ei-probleem doorbreekt.
Want, leg eens uit.
SAF is duurder.
4 keer duurder, begreep ik gisteren.
4 tot 5 keer duurder. Het hangt er een beetje vanaf welk type SAF je pakt. En of je inderdaad rekening houdt met de kosten om het te produceren. Of ook met de markteffecten die je zeker nu ook een rol ziet spelen. Er is schaarste, dus er wordt op een gegeven moment er kunnen ook hogere prijzen gevraagd worden. We verwachten wel dat dat in de toekomst afneemt. Omdat bijvoorbeeld hernieuwbare energie goedkoper wordt. Omdat fabrieken opschalen, efficiënter worden. Maar de verwachting is wel dat het altijd duurder blijft dan fossiele kerosine.
Ja.
Dat maakt zo'n kip-ei-probleem. Dat een luchtvaartmaatschappij
zal er
niet zo snel uit zichzelf substantieel aan beginnen. Want het betekent gewoon een forse prijsstijging. En als die markt onzeker is, dan snap ik ook dat een brandstofproducent daar niet volop in gaat investeren.
Nee.
Deze bijmengverplichting die biedt de markt aan twee kanten duidelijkheid. Zowel de airlines waar zij rekening mee moeten houden, als dus ook de brandstofproducenten over waar er vraag naar is. Je ziet ook al, laatste cijfers er eventjes op nagezocht, dat de toename of de groei dat ontzettend groot is. In 2019, in ieder geval volgens koepelorganisatie IATA, mm-hmm, was er iets van 25 miljoen liter beschikbaar. Intussen is dat volgens mij, of voor 2022 was dat al 300 miljoen. Dat is nog steeds een fractie.
Ook als ik denk aan 6% in 2030, voelt dat toch ook als een druppel op een gloeiende plaat?
Ja, ik kan
of
me dat.
Of de pessimist in gesprek met de optimist?
ik kan me dat gevoel goed voorstellen, maar het is ook een stuk van hoe snel krijg je het opgeschaald? En ik denk dat dat ook. Dat is een effect wat mee is gewogen.
Hoe snel kan duurzame kerosine worden opgeschaald? Als je bijvoorbeeld kijkt naar synthetische kerosine, hoe lang duurt dat? Die lijnen moeten nu opgestart worden.
De focus op de korte termijn zal wat meer bio zijn. In dat Europese voorstel zit ook vanaf 2030 een submandaat, zoals dat heet, op synthetische kerosine. Dus dan komt er ook een expliciete prikkel en een expliciete verplichting op het bijmengen van een deels synthetisch binnen dat grotere stukje SAF.
Waarom dan pas?
Omdat ik denk dat men eerder verwacht dat het gewoon nog te duur is of te weinig beschikbaar is.
Hoe kan dat? Hebben alle onderzoekers wereldwijd zitten slapen? Want op zich, de scheikundige formule was al wel eerder bekend voor synthetische kerosine, toch?
Het is een probleem van grondstof en energie. Of in ieder geval, dat is hoe ik het zie. Daar zit schaarste aan. En dan kun je wel heel veel willen. Maar als je de materialen.
Is er gewoon niet.
Dan is dat moeilijk.
Maar die materialen zijn er nu niet, maar zijn die er over 10 jaar dan wel?
Nou, wat daar dus wel bij komt, is ook dat er nu die investeringszekerheid is om productiefaciliteiten te maken.
Gisteren begreep van Steven van der Heijden, de prikkel was er ook niet zozeer voor de industrie. Kerosine was gewoon hartstikke goedkoop, dus waarom zou je niet anders gaan investeren?
Klopt. En dat is dus ook dat prijsverschil, dat prijsgat wat we ook verwachten, dat blijft.
Ja.
Dat we ook verwachten dat dat blijft, dat zie je bijvoorbeeld ook wel in zo'n voorstel, dat er ook in 2050 nog wel een verplichting staat. Daar zit iets in dat men dus ook dan nog niet verwacht. En die verwachting die deel ik voorkomen, dat het dan vanzelf gaat.
En dat gaat niet vanzelf, omdat het altijd duurder zal blijven, duurzame kerosine.
Ja.
Het is nu 4 tot 5 keer duurder, zei je. Dat gaat wel wat zakken, maar het zal altijd duurder blijven dan fossiele kerosine.
Dat is wel onze verwachting.
Hoe komt dat?
Omdat we. Zeker als je naar synthetisch kijkt, dat is straks een product wat we echt vanuit energie zelf op moeten bouwen. Dus ook die energie, die hernieuwbare energie, die moeten we zelf opwekken.
Mm-hmm.
Fossiele kerosine, dat kost natuurlijk wel moeite en geld om dat te raffineren, om die olie uit de grond te halen.
Maar
een heel stuk werk is eigenlijk al door de natuur gedaan. En daar betalen we niet voor.
Mm-hmm. Dus met andere woorden, het zal sowieso duurder gaan worden. Want als je dus, er komt een eis voor meer duurzame kerosine, voor die SAFs, die zullen altijd duurder blijven. Dus vliegen gaat sowieso prijziger worden in de toekomst.
Dat is wel onze verwachting.
En is er ook een verwachting, hoeveel percentage?
De prijs voor, zeg maar, een delta op een ticketprijs vind ik lastig. Maar wat we wel hebben gezien is dat we, nou, wederom in het onderzoek richting 2050... dat het vraageffect ongeveer 15% van de CO2-reductie in 2050 eigenlijk voor zijn rekening neemt. Dus dat we een x-aantal vluchten zien uitvallen. Omdat we of mensen niet meer vliegen of de trein of een andere vakantie
15%
pakken.
15% minder vliegen.
En dat 15% van de CO2-uitstoot
minder
wordt door vraaguitval. Ja,
en dat heeft onder andere te maken met bijvoorbeeld alternatief vervoer zoals de trein, maar ook gestegen prijzen.
Dat is eigenlijk in onze modellering, hoe we dat toen hebben gedaan, is dat puur het gevolg van gestegen prijzen.
Wat nog een interessant onderwerp is, waar jullie ook mee bezig zijn, want we hebben het deze hele week over CO2-uitstoot. CO2-neutraal vliegen, dus in 2050. Maar jullie zeggen, nou, niet alleen die CO2-uitstoot heeft een negatief effect op klimaat. Of, dat zeggen jullie niet alleen, dat doen jullie onderzoek naar. Ook, daar komt die wolkvorming door witte vliegtuigstrepen. En door stikstofuitstoot hoog in de lucht. Dat is een flink aandeel, begrijp ik.
Klopt.
Vertel eens.
We noemen dat de non-CO2 klimaateffecten van de luchtvaart. Heel veel sterker afkorten, dat kunnen we dat nog niet.
Nee.
Maar dat gaat in ieder geval over de uitstoot van niet broeikasgassen. Uitstoot die wel zorgt voor, of die bijdraagt aan klimaatverandering.
Dus bijvoorbeeld stikstof.
Precies, de twee voorbeelden die je net noemde, dat zijn ook de belangrijkste. Dan hebben we het over de uitstoot van stikstof. En dan moet ik daarbij benadrukken dat dat dan de uitstoot van stikstof is tijdens de kruisvlucht. Dus echt midden in de vlucht op grote hoogte.
Mm-hmm.
Dat is een ander probleem, dus dan de stikstofdepositie.
Hier bij de boeren.
Precies, waar we bij boeren, maar ook rond luchthavens mee te maken hebben. Die stikstof, dan heb je het over iets van 10, 12 kilometer hoogte. Die gaat allemaal chemische interacties aan met de atmosfeer. En dat zorgt netto in ieder geval voor een opwarmend effect.
En is dat vergelijkbaar met CO2-uitstoot?
De totale impact van non-CO2-effecten, dus onder andere stikstofuitstoot, maar ook die wolkvorming, dat wordt geschat nu op ongeveer een effect wat twee keer zo groot is dan CO2 alleen.
Pardon? Echt waar?
Ja. En dat hangt
twee keer zo groot als CO2.
Dat hangt er een beetje vanaf hoe je ernaar kijkt. En dat is ook iets waar beleidsmakers nog geen keuze in hebben gemaakt.
We hebben het de hele week hier ook nog helemaal niet over gehad. Je vertelt iets radicaals nieuws.
Ja, het is in ieder geval ook goed dat we het erover hebben, denk ik. Omdat het wetenschappelijk groeit de kennis daarover. Maar je ziet het ook bij beleidsmakers toenemen. En ik denk dat het heel terecht is.
Ik dacht altijd dat die angst voor de vliegtuig, die witte vliegtuigstrepen, ook iets was voor mensen met een aluminium hoedje op.
Dan
denken dat er een soort complot is waarbij er een soort chemische middelen in zitten om ons rustig te krijgen, bijvoorbeeld. Dat soort verhalen hoor je dan wel eens, toch? Van die complotdenkers.
Dat zal het niet zijn. Maar wat we wel zien. En,
ze zijn dus echt schadelijk.
Sommige vliegtuigstrepen in ieder geval. En dan, je ziet het ook als je de lucht in kijkt. Op sommige dagen dan zie je die strepen helemaal niet.
Mm-hmm.
Op sommige dagen dan zie je ze even kort verschijnen en dan zijn ze eigenlijk met een paar tellen weer weg.
En soms blijven ze lang hangen.
En soms blijven ze lang hangen.
En dan
hangen.
Worden ze uiteindelijk een wolk.
Precies, dan kunnen ze bijdragen aan wolkvorming. En
wat is daar slecht aan?
Kan een effect hebben, omdat dat vormt eigenlijk een witte deken. Of in ieder geval lokaal een witte deken om de aarde. En dat zorgt er, net als het broeikaseffect, voor dat uitgaande zonnestraling of uitgaande straling vanaf de aarde, dat die terug wordt gekaatst naar de aarde. Overigens, dit kan ook overdag. Het kan ook zonnestraling terug de ruimte in kaatsen. Dus sommige van die strepen die kunnen ook verkoelend zijn. Maar ook hier, als we dan weer naar een jaar of een langere periode kijken, dan zien we dat het netto-effect opwarmend is.
Ja, nou sterker nog veel opwarmender en flink dus dan en CO2 ook. Als je het optelt bij die stikstofvorming.
Ja, ja.
Is hier iets tegen te doen?
Daar doen we nu heel veel onderzoek naar.
Maar er is ook weer geen silver bullet tussen.
Nou, nee. Maar we zien wel twee kansrijke oplossingen, denk ik. Eén, we kunnen omvliegen. In ieder geval klimaatgevoelige gebieden. Waar dus die contrails of die condensatiestrepen vormen. En waar ze blijven plakken. Die kunnen we vermijden.
Ja?
Dat gaat dan wel ten koste van meer CO2-uitstoot.
Ja.
Maar als je daar dan zo'n contrail mee kunt vermijden, dan kan dat. Dan kan dat netto gunstig zijn. Dat is één optie. Een andere. En daar is het onderzoek nog echt beginnend. Maar de eerste tekenen die wijzen wel uit dat ook de inzet van SAF dat een gunstig effect heeft.
Dus toch weer die duurzame kerosine.
Precies, op non-CO2-effecten.
We praten zo verder. Ik zeg tegen de luisteraar dat je kunt abonneren op onze podcast om geen aflevering te missen. Zometeen praat ik verder met Bram Peerlings, onderzoeker duurzame luchtvaart bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Onder andere over het vliegtuig van de toekomst. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur. Deze week vier kopstukken, want aan het begin van de week was Pinksteren, over de toekomst van de luchtvaart. Eerder deze week sprak ik met Corendon-topman Steven van der Heijden over wat de mogelijke krimp van Schiphol voor de reisorganisatie betekent. Terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Bram Peerlings, onderzoeker duurzame luchtvaart en programmaleider klimaatneutrale luchtvaart bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. En komend half uur gaan we nog twee onderwerpen sowieso bespreken: wat het kost om de luchtvaart te verduurzamen en hoe het vliegtuig van de toekomst eruit ziet. Het is een beetje een jongensboek, dat laatste, dus laten we daarmee beginnen.
Leuk.
Ja, want als het gaat om verduurzaming wordt er ook gekeken naar nieuwe vliegtuigontwerpen. Ik zag beelden en plaatjes voorbij komen, een soort schetsen van KLM en Airbus die het Flying V-project van de TU Delft steunen. Jij kan het beter omschrijven dan ik, denk ik, hoor. Maar het is een vliegtuig in de vorm van een V en er zitten passagiers als het ware in de vleugels. En dat zou dan 20% minder brandstof verbruiken.
Klopt.
Hoeveel belovend is dat project?
Ik denk dat het in ieder geval supergoed is dat er ook naar dit soort configuraties wordt gekeken. Het volste vertrouwen dat soort schattingen bij de TU dat die op orde zijn.
Ja. Wat dacht je toen je dat ontwerp zag?
In ieder geval heel wat anders. Wat ik zelf wel leuk vind is dat ze dat die efficiency wins, of in ieder geval zoals ik het begrijp, dat ze dat puur baseren op de verbetering in aerodynamica. En dat het dus niet is, we halen 20 of 30 of x% en eigenlijk het gros daarvan komt uit de motor. Ja. Daar is ook nog best wel wat te winnen. Dat is ook een absoluut belangrijk component. Maar ik denk dat dit project en dit onderzoek heel goed laat zien wat er op aerodynamisch vlak ook nog kan. Aan de andere kant is het wel ook een radicale configuratie, waarvan ik niet weet of die er voor 2050 al vliegt.
Nee.
En sterker nog, om in 2050 als nieuw vliegtuig een substantiële impact te maken, dan heb je het eigenlijk over toestellen die 2035 wel op de markt moeten zijn.
Dat is heel snel, dat is over 12 jaar al.
Precies, en dan moet je je productontwikkeling 2030 beginnen. Dus dan heb je nog 7 jaar voor de fundamentele technologieontwikkeling. En zeker dat is een tijdslijn dat me voor zo'n project ambitieus lijkt.
Ja, jij bent een positieve wetenschapper. Het is fijn om mee te luisteren, maar nu denk je van dit gaat te snel.
Ja, in ieder geval voor 2050 wel. En dat maakt de ontwikkeling niet minder relevant.
Nee, maar dit gaat niet voor de revolutie voor 2050 zorgen, dit soort experimenten.
Dat denk ik niet. En ik denk ook dat, wat ik straks ook al zei, de revolutie, ik denk dat die er überhaupt niet is. We hebben het echt van, uit alle kanten moet het komen. Ja. Een stuk vanuit SAF, een stuk vanuit technologie, een stuk vanuit operaties, een stuk vanuit maatregelen buiten de sector.
Een beetje doormodderen dus.
Het is doorgaan. Zeker niet doormodderen. Ik denk ook nogal op al die stukken een versnelling erop. Mm-hmm. Maar wel iets waar we op al die verschillende onderwerpen ons moeten blijven richten.
Ja, nou kwam ik die spectaculaire foto, of tenminste het is geen foto, maar het is een soort artist impression van zo'n toestel tegen. Zijn er andere initiatieven, dus daar raakte ik door getriggerd, maar zijn er initiatieven waar jij nou lettend in de gaten houdt?
Collega's van mij die zich nog iets meer op vliegtuigconfiguraties en dat soort projecten richten, die kijken inderdaad ook wel naar flying wings of blended wing bodies.
Blended wing bodies?
Ja, dan heb je zoals de naam al zegt, dan heb je eigenlijk een vliegtuig waarin de romp, dus de body en de vleugels, in elkaar overvloeien. Dus dan krijg je, dat ziet er eigenlijk een beetje uit als zo'n Flying V, maar dan zonder de inkeping, in de bovenkant van de V. Dus dan heb je het veel meer over een soort van driehoekvormig toestel.
Als een geodriehoek.
Bijna. En dan goed, de precieze hoeken en de precieze vorm, dat verschilt maar een beetje dat idee.
Dat is de Starship Enterprise waar we het nu over hebben, zo'n beetje.
Ja, bijna wel.
Nog steeds enthousiaster.
Bijna wel, maar ook daar kijken we nu naar. Dat biedt aerodynamisch, biedt dat voordelen.
Want dat is waar de zoektocht naar gaat. Als je aerodynamisch voordelen hebt, dan ga je minder brandstof verbruiken.
Precies, daar zit energiewinst in. Misschien een concreter voorbeeld, wat we misschien al wel op de wat kortere termijn kunnen verwachten, is distributed propulsion. Dus dan nu hebben we Als we het over vliegtuigmotoren hebben, hoe groter de motor, hoe efficiënter dat die is. Dus daarmee zie je ook dat eigenlijk praktisch alle toestellen die nu vliegen, die hebben 2 motoren, terwijl dat er vroeger nog wel eens 4 waren. Bij elektromotoren valt dat schaalvoordeel weg. Dus dan kun je, zonder dat het een efficiency penalty heeft, kun je eigenlijk meerdere kleinere motoren gebruiken in plaats van een kleiner aantal grote. En dat kan aerodynamisch, dan kun je een soort van synergieën vinden tussen je aerodynamica en je motoren.
Ja, want dan heb je niet zo'n hele grote ronde ton aan je vleugel hangen, maar meerdere kleinere. En dan is dat aerodynamischer.
Nou, vooral ook de stroming over de vleugel, die wil je zo gunstig mogelijk houden. Dat daar geen weerstand
manier veel gunstiger
ontstaat. En dat soort manieren die kunnen eigenlijk die stroming over die vleugel begeleiden of trekken. Daar is dan nog zo'n synergie te vinden. En dat is bijvoorbeeld ook iets, het bedrijf Mave Aerospace in Delft, dat werkt aan een elektrisch vliegtuig. Nou, in hun concept zie je dat bijvoorbeeld ook terug. Dat is een 50-zitter. De laatste Fokker 50, zelfde formaat, die had 2 motoren. Mave die heeft er per vleugel volgens mij 4, dus 8 in totaal. Ja. Daar zit zo'n gedachte daarachter.
Ja. We hoorden vanochtend hier in het ochtendprogramma dat de luchtvaartmaatschappij SAS nu tickets aanbiedt voor in 2028, als ik me niet vergis.
Ja, klopt.
Elektrisch vliegen.
Klopt.
Je weet nog niet waar je naartoe gaat, maar je gaat elektrisch vliegen dan. Dat is over 5 jaar.
Dat is al heel snel.
Kan dat echt?
Wat ik wel interessant vond, is dat zij volgens mij per vlucht verkopen ze 30 tickets. Dus dat geeft denk ik ook al een beetje aan
het klein toestel
waar ze op richten. En een kanshebber zou kunnen zijn, dat zag je ook wel in de renders terug, het toestel van Heart Aerospace. Mm-hmm. Het is een Zweeds bedrijf wat al een aantal jaren daarmee bezig is. Die richten zich inderdaad op een hybride elektrisch toestel voor 30 passagiers. Korte vluchten zou je dan helemaal elektrisch kunnen doen. Langere vluchten zou je een hulpmotor kunnen bijschakelen, een range extender zoals we dat dan noemen. Dan heb je bijvoorbeeld wel tijdens de start en op de grond dat je het nog helemaal elektrisch doet, zodat je daar meer de lokale milieueffecten helemaal voorkomt.
Ja, en dat is hier dan voor een klein toestel, maar kan zo'n hybride oplossing, brandstofcombinatie elektrisch, ook bij grotere toestellen een oplossing zijn?
Dat kan wel, maar het is uiteindelijk de vraag, en je refereerde daar ook al eerder aan, die batterijen die zijn nog zwaar. En als je een groot toestel hebt waarvan je zegt, ik wil 20% elektrisch doen. Hoe groter dat toestel, hoe groter in absolute hoeveelheden energie die 20% is, en hoe groter die batterij dan ook wordt.
En hoe zwaarder ook dus.
En dus ook hoe zwaarder. En daarmee gaat een soort van sneeuwbal aan de gang. Want als je als dat toestel zwaarder is, dan heb je ook meer energie nodig om van de grond te komen, om te blijven vliegen. Enzovoort. Dus ik denk wel dat het elektrisch of het batterij of hybride elektrisch, dat iets is voor kortere afstanden en relatief kleine passagiersaantallen.
Ja, we gaan niet elektrisch de oceaan oversteken de komende decennia.
Nee, dat verwacht ik niet.
Nee, puur omdat het gewoon wetenschappelijk niet mogelijk lijkt.
Om een kwantitatief voorbeeld te nemen, die maat voor hoeveel energie er dan in per kilo batterij gaat, dan hebben we het over specific energy. Mm-hmm. Dat is nu ongeveer iets van 200 wattuur per kilo. Mm-hmm. In 2040 ongeveer verwachten we op basis van literatuur dat misschien 3 keer zoveel is, 600 wattuur per kilo. Maar kerosine is 12.000 wattuur per kilo.
Ja, dat is een andere orde van grootte.
Precies. En ondanks dat die batterijtechnologie snel gaat, ik denk ook aangejaagd door wat er gebeurt in elektrische wegmobiliteit bijvoorbeeld, is dat gewoon een heel groot gat. Ja. En waar we in 2050 zijn, zoals een collega vaak zegt, ik heb mijn kristallenbol thuis gelaten. Ja. Misschien dat daar nog ineens een ontzettend grote stap plaats gaat vinden. Maar ik acht dat zeker voor intercontinentaal vervoer, acht ik dat niet kansrijk.
Nee, dus dat hebben we dan met elektrisch vliegen. Dat is een beperkt wordt dat die rol daarvan. Misschien kleinere vliegtuigen, kleinere afstanden. Hebben we nog een andere ontwikkeling waar ik het graag met je over wil hebben? Dat is een waterstofvliegtuig. Want daar is Airbus mee bezig.
Klopt.
Vliegtuigen op waterstof.
Ja.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wanneer gaan ze vliegen?
Airbus die richt zich op 2035. Zoals ik net al zei, als dat inderdaad lukt, dan kun je in 2050 daar ook best een stuk van de vloot met dat soort toestellen uitvoeren. Mm-hmm. En daar wordt nu nog volop onderzoek naar gedaan, ook door verschillende start-ups. Onder andere in het Verenigd Koninkrijk en in de VS. En technisch, in ieder geval, er zijn 2 varianten. Dat is denk ik een goed onderscheid. Je kunt werken met waterstofbrandstofcellen. Dus dan heb je waterstof, die stop je in een brandstofcel, daar komt elektriciteit uit en dan drijf je vervolgens weer elektromotoren aan. Dus mm-hmm. Nou, dat is het vergelijkbaar met hoe er ook al sommige waterstofauto's bijvoorbeeld nu bestaan. Daarmee heb je wel alle efficiënties van zo'n elektrische aandrijflijn, maar in plaats van die batterij heb je dan een tank en een brandstofcel en dat is een stukje lichter dan zo'n batterij. Nou, dus de verwachting is ook dat je daar wat verder mee kunt komen. Een andere route is om waterstof direct te verbranden in gasturbines. Dus en eigenlijk de huidige soort vliegtuigmotoren. Dan heb je nog steeds geen CO2-uitstoot. Dus dat ben je helemaal kwijt. Ja. Maar daarmee komt nog wel bijvoorbeeld stikstof vrij. En er komt ook waterdamp bij vrij. Dus die non-CO2-effecten, daar ben je dan nog niet helemaal vanaf.
Nee, en wat ik begrijp is, wat wel ook nog een struikelblok is, is dat bij kerosine wordt de tank steeds lichter naarmate je verder vliegt. Dan gaat het verbruik gedurende de vlucht dus omlaag.
Ja.
Waterstoftank is veel zwaarder.
Klopt. En dat is dus ook nog een van de dingen waar veel onderzoek naar gedaan wordt en ook nodig is. Waterstof aan zich, als je kijkt naar de moleculen, en dan hebben we het in dit geval over vloeibare waterstof. Dus dat is waterstof op min 251 graden Celsius of zoiets. Mm. Maar daarmee een stuk compacter dan gasvormige waterstof. Dat moet dus een goed geïsoleerde tank zijn. En ja, de gravimetric index, zoals we dat dan noemen, en dat is eigenlijk de verhouding van hoeveel is je brandstof ten opzichte van de combinatie tank plus brandstof.
Yeah.
Nou, dat wil je natuurlijk zo hoog mogelijk. Yeah. Maar nou,
is daar minder voordelig?
Omdat je dus een veel moeilijker tank eigenlijk hebt.
Ja, en wat ik begrijp is dat wij hier in Europa wel bezig zijn met waterstof. We zijn erover nadenken, het is niet voor niks Airbus wat je noemt. Maar dat het in Azië of Amerika een stuk minder is. En je moet toch ook weer terugkomen met je vliegtuig.
Klopt.
Dus je moet daar kunnen tanken.
Klopt, dus dat is ook wel iets. Waterstof, wij zien dat vooral voor intra-Europees vervoer. En inderdaad een heel belangrijke achtergrond daarbij is dat we in heel Europa nou steeds meer aandacht zien komen voor waterstof. In Nederland, maar ook op Europees niveau.
Ja.
En dat we daarmee ook wel, wij het waarschijnlijk achter dat die waterstof-economie voldoende ontwikkeld is om als luchtvaart gebruik van te maken. Want
maar voorlopig wel binnen Europa dus?
Ja, zowel qua afstanden, want mm-hmm. Hoe verder je gaat vliegen, hoe meer waterstof je nodig hebt, hoe groter de tank op een gegeven moment.
Hetzelfde verhaal als met elektrische accu's.
Precies, op een gegeven moment gaat die sneeuwbal toch wel weer rollen.
Ja.
En kan je beter zeggen, we pakken synthetische kerosine. Dat is dan qua productieproces misschien wat minder efficiënt, maar op een gegeven moment weegt dat daar tegenop.
Ja.
En een ander punt is inderdaad, we verwachten niet dat de luchtvaartsector, als die in zijn eentje zegt, we gaan op waterstof, dat ineens een hele waterstof-economie van de grond trekt.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Bram Peerlings. Hij is onderzoeker duurzame luchtvaart bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, waar jullie onderzoek doen naar die duurzame luchtvaart in 2050. Ik zou de luisteraar die nu aan het wandelen is door zijn huis, of misschien ergens in het park, willen aanraden om even te gaan zitten, want er komt een schokkend cijfer. Jullie hebben uitgerekend wat het gaat kosten om in 2050 klimaatneutraal luchtvaart te hebben. Hou je vast, een investering van 820 miljard euro.
Klopt. Dat is overigens wel CO2-neutrale luchtvaart.
CO2-neutraal, excuus. CO2-neutraal, want dat is dan nog niet eens klimaatneutraal, want we hebben het net al over die wolken gehad en over die stikstofvormen.
Precies.
CO2-neutraal, 820 miljard euro.
Ja.
Wat is de grootste kostenpost behalve jullie onderzoek?
Nou, dat viel daar absoluut in mee. Wel goed om ook dit cijfer wat in context te plaatsen. Dit geldt voor eigenlijk heel Europa. We hebben in een onderzoek gekeken naar alle vluchten die vanaf een Europese luchthaven vertrekken. Dus dan hebben we het over zowel intra-Europees verkeer, maar ook de vluchten van bijvoorbeeld Amsterdam naar New York. Daarvoor zien wij dat netto nul CO2-uitstoot in 2050 mogelijk is. En daar is dit inderdaad de benodigde investering voor. Het gros daarvan zit in eigenlijk de meerprijs van SAF, waar we het eerder al over hadden.
Ja, duurzame kerosine.
Precies. Daarnaast, en dat is ongeveer een kwart van dit stuk, onderzoek in vliegtuigontwikkeling, nieuwe generatie vliegtuigen. En wat we ook verwachten is dat die nieuwe generatie vliegtuigen dan een stukje duurder gaat zijn.
Want?
ja, meer geavanceerdere technologie.
Alles wordt duurder, dus ook vliegtuigen.
Grotere stappen. Dat drijft de prijzen op, is in ieder geval de verwachting. En daarnaast nog een stukje negatieve emissies. Oplossingen buiten de sector.
Compenseren.
Precies, compenseren. Al gaan we er in het plan wel vanuit, zeker tegen 2050... dat het dan echt carbon removals moeten zijn.
Wat betekent dat?
Dus dat je echt actief CO2 uit de lucht haalt. Dat kan dan ofwel via natuurlijke bronnen... ofwel op industriële schaal. Maar het voorkomen van uitstoot in andere sectoren... waar je ook de laatste tijd best wat kritische vragen over hoort... Dat is iets wat we daar uitsluiten. Ja. En verder is ook goed om te zeggen, deze 820 miljard... dat is een cumulatief bedrag... over de periode van 2018, dat was het beginjaar van ons onderzoek...
Tot 2050. Ja, dus dan hebben we het over ruim 30 jaar.
Precies.
Dan moeten we er wel bij vertellen dan inderdaad. Maar dan ben ik toch benieuwd, als jullie dan kijken naar de industrie... of naar de markt, worden daar nu potjes aangelegd? Wordt er gespaard? Worden er investeringen gedaan? Wordt er geld opzij gelegd? Hoe werkt dat?
Een stuk van die prijzen hadden we het ook al over. Dat zal toch zijn weg ook vinden in de ticketprijzen. Met name bijvoorbeeld die SAF-kosten. Mm-hmm. Maar je ziet ook in Europa in ieder geval de intra-Europese luchtvaart... die valt onder het ETS, het emissiehandelssysteem. Nou, de opbrengsten daarvan, en die nemen best wel toe... omdat de CO2-prijs best wel gestegen is de afgelopen 2-3 jaar. Deel daarvan komt ook terecht in een... Innovation Fund, waar ook innovaties weer uit kunnen worden betaald.
Ja, dus op die manier wordt er al aan investeringen gedacht.
Precies.
Ja. We hadden het al over, daar begonnen we dit uur mee. De silver bullet is er niet. Er is niet ergens één technische oplossing die het allemaal mogelijk gaat maken... om klimaatneutraal te vliegen in 2050. Het moet van allerlei verschillende aspecten komen. Waterstof hebben we besproken, we hebben elektrisch vliegen besproken... vliegtuig van de toekomst besproken, we hebben synthetische en biokerosine besproken. Er is van alles voorbij gekomen in dit gesprek. Vraag het toch nog een keer. Op welk paard moeten we uiteindelijk wedden? Of is het echt een samenspel?
Het is echt het samenspel. En SAF, dat is uiteindelijk... is daar toch een beperking aan grondstof en energie. Dus dat kan het niet 100% zijn. Nieuwe vliegtuigen. Ook dat wat ik straks al zei. Waterstof op de lange afstand. Dat zal ook voor 2050, denk ik, een beperkte rol spelen. Of misschien zelfs wel helemaal geen rol. Vlootvernieuwing is iets wat we continu moeten blijven doen. Het is ook goed om te zien dat onder andere KLM daar best wel stappen weer in aan het zetten is. Maar ja, vliegtuigen in ieder geval in Europa blijven ze gemiddeld iets van 22, 23 jaar vliegen. Totale levensduur is vaak tegen de 30 jaar. Nou ja, dan zie je dus ook alles wat nu uit de fabriekspoorten komt. Goede kans dat die in 2050... weliswaar de laatste jaren, maar toch nog wel vliegen.
Ergens in de lucht hangt.
Precies, en ja, dat is iets wat niet op waterstof gaat zijn.
Vandaar dat je soms als je in een vliegtuig zit... nog wel die dingen nog wel eens een asbak ziet in de wc. Dat is nog uit de tijd dat er wel gerookt mag worden aan boord.
Ja, en dan zou ik zeggen, laten we die er in ieder geval... want dat is dan wel iets wat we op korte termijn kunnen doen. Laten we allemaal dat soort overbodige dingen... en misschien ook wel de dingen waarvan we nog eens goed kunnen kijken... is het nou wel echt nodig, dat van boord schroeven... want elke gewichtsbesparing... Dat
levert al wat op natuurlijk.
Ja, en dat zijn allemaal heel kleine stukjes natuurlijk. Maar dat zijn wel dingen die veel minder afhankelijk zijn... van technologieontwikkeling of van energiebeschikbaarheid... of van heel grote investeringen.
Maar dan heb je voor zelf voor het laatst gevlogen?
Vorig jaar.
En zit je dan in zo'n vliegtuig de hele tijd te kijken... van dit zou anders kunnen, dat zou anders kunnen... haal dit eruit, doe dit erbij?
Valt wel mee. Wij werken ook wel mee aan een initiatief van SkyTeam. De Sustainable Flight Challenge. Dat is in ieder geval binnen de luchtvaart en media... best wel wat in het nieuws geweest de afgelopen tijd. En dat is een soort van wedstrijd, of in ieder geval een competitie... Tussen luchtvaartmaatschappijen wereldwijd... om de perfecte duurzame vlucht te opereren. Ja. Op dit moment. Dat zijn nog allemaal individuele vluchten... Maar dat stimuleert die airlines wel om eigenlijk alles eruit te halen.
Hoe kun je dat bijvoorbeeld voor elkaar boksen dan? Zo'n
er zijn partijen die dan toch nog wat verder op SAF gaan. Of misschien airlines die dat zelf niet doen. Die nu eens zeggen, ik ga dat toch nog eens een keer proberen. En ik ga die contacten proberen te leggen. Er zijn luchtvaartmaatschappijen die veel meer tijd in hun vluchtplanning steken. Die afspraken proberen te maken met luchtverkeersleiding. Om net een efficiëntere route. Of te zorgen dat zij wat voorrang krijgen.
Ja.
Als er ergens wat ruimte ontstaat. Maar ook gewichtsbesparingen, dat is daar een onderdeel van.
Mm-hmm. Het duurt dus echt nog wel een poos voordat de luchtvaart echt duurzaam is. Kunnen we wel concluderen, ook net dit gesprek. Ja. Dan zeggen klimaatactivisten, de enige remedie is dus minder vliegen.
Ja, dat vind ik een... Ik vind dat een lastige. Ik snap die roep. Ik denk dat we kritischer moeten kijken hoe we reizen. En misschien ook wel of we reizen. Maar dat we dat breder moeten zien dan alleen luchtvaart. Mm-hmm. Het is ook wel iets waar ik persoonlijk nog soort van mee worstel. Van, wat vind ik zelf een verantwoorde hoeveelheid vluchten? Of als ik dan in het vliegtuig stap, hoe lang wil ik dan ergens op bestemming zijn om te zeggen, dit
was de moeite waard.
Dit was de moeite waard. Ja. En dat zijn best lastige afwegingen.
Heb je daar een antwoord voor jezelf op geformuleerd? Of is dat iets wat je continu bijstelt?
Nee, dat is nog een beetje groeiend. Ik in ieder geval dit jaar nog niet gevlogen. Vorig jaar één keer, het jaar ervoor ook één keer. Dus ik probeer dat wel tot één vlucht per jaar te beperken. En ik ben nog een beetje aan het dubben van wanneer... Hoe lang moet ik in de VS zijn? Mag ik van mezelf naar de VS voor 1 week of voor 2 of voor 3 weken? Ben ik nog niet uit. Maar ik denk dat dat wel iets is wat veel meer mensen, misschien ook wel bedrijven, zouden moeten doen. Van wanneer voegt dat iets toe?
Daar in ieder geval kritisch over nadenken.
Precies, ja. Precies.
Volgende week hebben we een hele andere week hier in BNR's Big Five. Mijn collega Diana Matroos gaat dan spreken met die documentairemakers. Maandag is het China-expert Ruben Terlouw. Jij mag hem een vraag stellen, een kettingvraag.
Ja. Dat was best een lastig. Ik dacht, ik kan niet met iets makkelijks komen over luchtvaart, maar laat ik dat vooral niet doen. Mm-hmm. Wat ik een interessante vind, in mijn werk in ieder geval merk ik, zeker bij de interpretatie en bij de duiding van onderzoeksresultaten, dat er vaak best meerdere kanten, meerdere perspectieven zijn. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij daarmee omgaat in zijn documentaires.
Dus met meerdere kanten, hoe je interpreteert wat je tegenkomt?
Nou, precies. En in ieder geval uitgaande dat je toch de objectiviteit en de onafhankelijkheid nastreeft. Hoe ga je dan om met die verschillende invalshoeken en verschillende perspectieven?
Nou, Diana Matroos gaat het hem voorleggen. Volgende week, dus een interessante week, BNR's Big Five van de documentairemakers. Dit was een slotgesprek van de Big Five over de toekomst van de luchtvaart. Ik sprak met Bram Peerlings, onderzoeker duurzame luchtvaart, bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Onze afleveringen die zijn terug te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via onze app of je favoriete podcastkanaal, hoef je geen aflevering te missen. En nu dus op deze zender BNR Breekt, Connor Klerks. Fijn weekend alvast.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.